Je vraagt wel veel voorspellingen van mij. Hè? En in dit werk heb ik wel geleerd er heel bescheiden mee te zijn. Want ik ben altijd heel sceptisch op mensen die mij komen voorspellen hoe de wereld er over een jaar uit zou moeten zien.
Dit is Tech voor 12, de podcast waarin we praten over belangrijke technologische ontwikkelingen binnen het domein van justitie en veiligheid. We hebben het over de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI, de ruimte die wordt geboden aan de nieuwe generatie, maar ook over nieuwe technologie binnen penitentiaire inrichtingen. Mijn naam is Ruben Maas en ik maak deze podcast in opdracht van de JNV Academie en de Directie X. In dit derde gesprek in een reeks van vier ga ik in gesprek met Michel van Leeuwen. Michel is directeur kwartiermaker Artificial Intelligence bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik ben benieuwd hoe groot hij de impact van de AI inschat.
In de technologie gebeurt een hoop en iets wat nu nog niet helemaal goed werkt, werkt over 3 maanden al een heel stuk beter. Maar de techniek is in die zin niet zozeer het probleem. Het gaat echt over de transformatie van de samenleving. Hoe snel zijn wij in staat om die technologie naar ons toe te halen en ook daadwerkelijk te gaan invoeren? Nou, dat proces is uiteindelijk een menselijk proces. Het is een organisatorisch proces. En dat zijn geen processen die heel erg snel gaan.
Je zegt naar ons toe halen. Ik heb af en toe de indruk dat het een beetje uit de klauwen loopt. Dus dat het overal wordt toegepast, gebeurt, plaatsvindt. En dat we het helemaal nog niet zo naar ons toe halen.
Nou ja, je kunt daar een heel divers antwoord op geven. Als je kijkt naar onze telefoons, hè, dat zit behoorlijk vol met artificiële intelligentie. Als je je telefoon openmaakt met je gelaat, met je gezicht, zit daar een gezichtsherkennings-AI-algoritme in. Dat werkt hartstikke goed. Als je de spraakassistenten luistert, hè, je kent ze van Google, van Amazon, van Apple. Al die spraakassistenten, die werken ook met moderne artificiële intelligentie. Die zitten er ook in. Dus voor een deel zitten we er al middenin, hè, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, als ik jou nou vraag, gebruik jij die spraakassistent nu om jouw hele leven te besturen? Kom je thuis en zeg je, doe de lichten aan? Of doe je dat nog steeds met een schakelaar? Dan zeggen de meeste mensen eigenlijk toch, nee, ik gebruik nog wel die schakelaar. En dat is wat ik bedoel. Hè. Dus de technische ontwikkelingen gaan best snel. De fabrikanten hebben er best moeite mee om te bepalen, wat is nou uiteindelijk het product? Waar zit nou de toegevoegde waarde? Dat zien we en we zien ook dat voordat we dit echt zeg maar, in productie hebben draaien in onze omgevingen, ja, daar gaat wel echt wat tijd overheen. En daar heb ik het niet over weken, ook niet over maanden, maar dan hebben we het echt toch eerder wel iets over iets van jaren. Ja.
Maar ik gebruik net even die term een beetje uit de klauwen lopen. Heb je dat ook wel eens?
Ja, ik denk dat je wat je bij dit soort technologie ziet, hè, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die benoemt het ook als een systeemtechnologie, hè, vergelijkbaar met de stoommachine, met de elektriciteit. Dat betekent dat er eigenlijk geen maatschappelijk proces denkbaar is in de toekomst, dat je niet op een of andere manier mee of door geraakt wordt. Nou, en met zo'n transformatie die we dan ook als samenleving gaan doormaken, ja, heb je ook een proces van een beetje vallen en opstaan. En wij konden al niet, laat ik maar zeggen, voorspellen toen MySpace best wel groot werd. En ik weet niet wie het nog kan herinneren dat we Hives hadden in Nederland. Mm-hmm. Hè, dat we straks allemaal, ik zit er zelf niet op, maar allemaal op Facebook zaten. Dat type processen, hè, ik kan me nog de Alta Vista tijd herinneren als zoekmachine en toen werd dat opeens Google. Nou, wie heeft het nog over Alta Vista? Ook dat gaan we natuurlijk in die AI-toepassingen zien. Dus het is heel moeilijk om de toekomst te voorspellen. Dat gaat met horten en stoten. Ik heb niet de indruk dat het volledig uit de klauw loopt. Ik zie wel, en dat moeten we met elkaar ook als samenleving uitzitten. En dat is ook waar wij iedere dag weer voor opstaan en hard voor werken. Om echt die uitwassen zoveel mogelijk te proberen te voorkomen. Dus snel signaleren, kijken wat er nodig is om het op te pakken en het dan ook vervolgens te doen.
Dat vraagt ook voldoende kennis. Zowel hier binnen het ministerie, ook politiek. 5 september was het een katshuissessie. Ja. Gebruikelijk altijd na de zomer. Ja. Wordt er bijgepraat over een onderwerp. Ja. Dit keer AI. Ja. Was het nodig?
Dus het is denk ik sowieso nuttig. Ik vond het een hele bijzondere bijeenkomst. Het halve kabinet was aanwezig. Er waren een paar goede deskundigen ook die het kabinet daarop op bijpraten. En eigenlijk al die ministers gingen wel terug, had ik de indruk, met zo'n gevoel van dit is een langjarige beweging, die gaat ons allemaal raken. En we zullen hier dus ook als samenleving keuzes in moeten gaan maken. En ook als politiek keuzes in moeten maken. En dat gaat niet over kleine, simpele probleempjes die we moeten oplossen. Hè. Dat is natuurlijk waar we de laatste jaren ook in het openbaar bestuur nog wel eens in terechtkomen. Is dat we iets als een probleem definiëren. En dan moet er een oplossing komen. Maar dat het ook veel meer gaat over van hoe begeleiden we dit? Wat zijn nou fundamenteel keuzes die we moeten maken? Bijvoorbeeld op het gebied van investering in kennis. Bijvoorbeeld op het gebied van het toegankelijk maken van data. Bijvoorbeeld ook op het gebied van waar maken we ons wel afhankelijk van grote bedrijven. Of waar maken we ons niet afhankelijk van grote bedrijven. Wat doen we zelf? Wat doen we niet? Daar is echt wel een hoop bewustwording heeft daar plaatsgevonden. Nou ja, en ik zou het ook heel fijn vinden als natuurlijk het eerstvolgende kabinet, want dit is natuurlijk een demissionair kabinet, die ook naar een eindpunt aan toe werken is. Als we dit ook kunnen doen met het eerstvolgende kabinet en dan iets sneller in de kabinetsperiode natuurlijk.
Zou het zo kunnen zijn dat mensen soms denken van dit is technologie, dit begrijp ik niet. Dus vergeten dat we eigenlijk best veel kunnen doen in het sturen van, via beleid of gewoon via de wet?
Ik maak dat nog dagelijks mee of ik kom dat nog dagelijks tegen. En ik denk dat we dat ook, dat is persoonlijke opvatting, dat dat ook te maken heeft gehad hoe mensen in de wereld van digitalisering en ICT eigenlijk altijd vanuit goede bedoelingen gepoogd hebben te ontzorgen. Ik zeg altijd, ICT is niet een, of digitalisering is niet een afdeling, maar dat is een attitude. Het is niet zo dat je dat kunt wegstoppen aan mensen die daar meer verstand van hebben en programmeurs die erover geleerd hebben. Nee, je zult er ook zelf toch wel een bazaal verstand van moeten hebben. Ja, en op een of andere manier zijn wij in Nederland toch erg verwend, lijkt het, dat het allemaal zo makkelijk en vanzelf gaat. Hè? Maar mijn punt is altijd, en dat is denk ik ook een van de belangrijke lijnen die we naar de toekomst moeten trekken en die we ook vanuit mijn team specifiek voor justitie en veiligheid doen, is het andere mensen helpen aan kennis. Dus door er heel veel over te vertellen, door mensen er ook mee te laten experimenteren, laten spelen eigenlijk vooral. Pas het nou eens toe gewoon in je eigen werk om het even gevoel te krijgen bij wat het wel en wat het niet doet. Want anders is het inderdaad iets wat is daar en dan is het meestal eng en dan, nou ja, dan neem ik afstand van en dat gaat niet werken. Dus niemand hoeft van mij een AI-model te kunnen bouwen de komende jaren, maar het is wel fijn als iedereen er een klein beetje mee geoefend heeft. Net zoals dat je, nou ja, we weten inmiddels allemaal hoe we een app moeten installeren uit een app store. Hè? Dat was 5 jaar geleden ook niet zo. Nou, dat je op dat niveau toch iets meer gevoel hebt, dat je een update kan draaien, dat je ook een beetje snapt wat die technologie kan doen. Dan hoef je er niet in te kijken. Hè? Want er wordt vaak gezegd over die black box problematiek van AI. Maar je kunt nog steeds prima aan de voorkant bepaalde bedoelingen hebben en aan de achterkant meten of die bedoelingen er op een beetje goede manier uit zijn gekomen. Hè? Dan hoef je niet voor in de doos te kunnen kijken.
Nou, en zijn jullie met dat soort experimenten bezig nu binnen JVE?
Ja, we doen volop. Hè. Dus we zijn gisteren nog heb ik een zaal van 20 mensen geholpen eigenlijk door eigenlijk heel simpel te laten zien wat deze technologie in hun werk zou kunnen. En dan vraag ik ze zelf om een aantal voorbeelden uit hun eigen werk erin te stoppen.
Ja, kan je wel voorbeelden noemen? Gewoon even.
Nou ja, schrijf eens een inhoudsopgave van een beleidsnota. Nou, dan schrijft hij inhoudsopgave een beleidsnota. En dan zeg je, laat het eens een beleidsnota zijn over het oplossen van het afvalprobleem in Amsterdam. En dan krijg je een hele interessante inhoudsopgave, waar toch dingen in staan waar je misschien zelf niet onmiddellijk aan gedacht had. Er zitten altijd wel 1 of 2 dingen bij waarvan je denkt, hey, dat is toch wel handig. Want wat doet hij namelijk? Hij verzamelt uit al die afvalnota's van al die gemeenten, verzamelt hij, die werkt hij op en daar trekt hij als het ware een soort samenvatting uit en dan maakt hij daar een inhoudsopgave van.
Dus dan leuk dat je nog die zegt, alsof het toch iemand
ja,
is.
Ja, het moet ik zeggen. Hè? Want ja. Ik bedoel, we moeten echt oppassen dat we dit humaniseren, want dan gaan we de verkeerde kant op. Dus ik geloof ook niet in rechtsposities voor AI-modellen. Voorlopig, tenzij iemand mij daar van het tegendeel kan bewijzen. Maar dat kan de komende 10 jaar gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat een uiterst slechte zaak is. Maar dus door dat soort dingen te doen, en dan, nou ja, dan de mensen van, nou, ga maar eens in zo'n paragraaf. Hè. Schrijf 500 woorden van paragraaf 1. En dan gaat het model dat schrijven. En dan geeft dat een heel interessante rode draad. Mensen zeggen, oh, dat is wel mooi Nederlands dat hij spreekt. En tegelijkertijd de experts die er echt over gaan zeggen, ja, deze tekst is wel een beetje algemeen. Het is toch wel een beetje alsof die dronken oom op een feestje overal verstand van heeft. Ja, hè? Ja. Dus dat is wel een beetje het niveau wat je op dit moment, krijgt.
Stel dat we deze 1 stapje verder voeren. Gewoon om een beetje die toekomst in te kijken. Wat wordt dan de volgende stap? Als je zegt, van, nou, dit is nog een beetje die dronken oom. Is het dan zo dat je op een gegeven moment zegt, nou nee, dit gaat wel lukken om dit gewoon op expertniveau te krijgen?
Nee, ik denk het niet. Kijk, het is namelijk de tool is getraind op basis van heel veel informatie. Dus ze zal niet zo snel slimmer worden dan die informatie die erin gegaan is. De tool heeft geen creativiteit, gaat geen nieuwe dingen bedenken. Tenminste, ja, er worden wel nieuwe teksten gecreëerd. Maar ik denk niet dat daar onmiddellijk grootschalig enorme briljantie in gaat ontstaan die op alle fronten beter is dan de mensen. Dus ik denk, als we het hebben over dit type toepassingen, dat we echt voorlopig een soort inspiratiemachines hebben. Hè, die ook ons werk kunnen versnellen. Hè. Dus je hoeft niet met een wit velletje te beginnen, maar je hebt al een artikeltje. Ik had laatst gebruikt voor een leuk gedichtje, omdat mijn vader jarig was. Een lief empathisch mailtje, een speech voor een ding. Dus het zijn allemaal dingen die enorme versnellers zijn. Maar het zijn wel hulpwieltjes voor mensen, wat mij betreft, en niet vervangers.
AI blijft toch een beetje ongrijpbaar. Daarom vraag ik Michel naar nog een paar voorbeelden van de praktische toepassing van AI.
Kijk, ik geloof heel erg in spraak naar tekst toepassingen. Ik denk dat daar gewoon heel veel in zit. Omdat onze mensen op straat en in onze in ons contact met inwoners van dit land wordt heel veel informatie uitgewisseld, wordt heel veel gepraat. En de bedoeling van dat gesprek is vaak dat daar een samenvatting van in een systeem komt. Op basis waarvan dan vervolgens een beslissing genomen kan worden ergens in dat systeem. Of in dat stelsel. En er gaat ontzettend veel werk weg aan administratieve last. Dus mensen die ontzettend veel administratie moeten doen. En ik denk dat daar artificiële intelligentie ons de komende jaren enorm bij gaat helpen. Eén is bijvoorbeeld wat we hebben gezien, strafkaart. Dat is een strafkaart te zijn van mensen die in een gevangenis zitten of hebben gezeten. En die nog wel weer een keer terugkomen. En dat wordt al sinds de jaren 20, ik weet niet precies, maar al heel lang, wordt dat echt ook op de hand bijgehouden. Dus er zijn ook hele mooie ouderwetse vormen waar dat heel mooi is opgeschreven. Waar meneer Piet Jansen van toen tot toen in de gevangenis, in die gevangenis zat enzovoort. In het kader van privacy, maar ook in het kader van onze rechtsstaat. Hè, op het moment dat je het straf hebt uitgezeten, ben je weer onschuldig. Dan moet dat ook op enig moment natuurlijk vernietigd worden. Nou, dat is heel ingewikkeld, omdat die strafkaarten bevatten meerdere straffen. Dus die laatste straf mag je eigenlijk nog niet weggooien, maar die eerste wel. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is allemaal nog vaak met de hand. Dat moet natuurlijk eerst gedigitaliseerd worden. Maar ja, er zitten hele rare handschriften bij. Er zitten op allerlei verschillende plekken op zo'n kaart staat dat. Hè, in de afgelopen jaren zijn natuurlijk die formats ook iedere keer veranderd. Dus dat is bij uitstek ook een manier voor artificiële intelligentie om dat te digitaliseren en vervolgens ook te kunnen selecteren. En te zeggen, oké, nou, we hebben nu van deze persoon een strafkaart en de eerste drie straffen, die gaan er gewoon vanaf en die zijn vernietigd. En daarmee kunnen wij weer voldoen aan de privacywetgeving, maar ook aan het strafrecht. Daarmee is 60 manjaar aan werk verzameld. Dus moet je voorstellen dat je 60 mensen een jaar lang, volgens mij was het nog veel meer, maar duizend man, 2000 manjaar of zo. Dus dat je 2000 mensen een jaar lang of 20 mensen 100 jaar lang dit werk moet laten doen. Ja, dat kan je dan met zo'n computer in een paar maanden tijd in één keer helemaal opschonen. Ja. Dus dat is echt een mooi voorbeeld van hoe er naar gekeken is. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld bij onze Nederlands Forensisch Instituut. He, daar zitten ook wereldwijd echt topwetenschappers als het gaat over het zoeken naar bewijs en het bepalen van de echtheid van bepaald bewijs. Die krijgen ook steeds meer te maken bijvoorbeeld met beeldmateriaal dat in beslag genomen is. Hoe haal je nou een wapen uit 10.000 uur video? Nou, dan heb je 10.000 uur nodig om die hele video door te kijken. Hoe mooi is het als je een AI-model hebt dat wapens kan herkennen? En die je dus kan aangeven, dus die programmeer je, die laat je een nacht draaien en de volgende ochtend krijg je de 5-6 fragmenten waar de wapens in zitten. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van hoe artificiële intelligentie op dit moment al gebruikt kan worden.
Hele mooie voorbeelden. En ik denk ook gelijk, dat is nu iemands baan om dat te doen.
Ja.
Wat gaat diegene dan doen?
Nou ja, wat wij natuurlijk in ons werk ook zien is vergrijzing, arbeidsmarktproblemen. Dus ik heb nog niet massale ontslagen gezien als gevolg van deze technologie. Je ziet voorlopig eigenlijk alleen maar dat het saaie werk bij mensen wordt weggehaald. Dat mensen daar ook blij van worden. En nou ja, ik denk het beste beeld wat ik kan schetsen is dat het van iemand naar zelf dingen doen veel meer is naar een bepaald proces of een bepaald ding bedienen. Dus je gaat eigenlijk iets meer in een meldkamer zitten, zou je kunnen zeggen. Nou, ik denk dat ook het werk leuker en interessanter maakt. Maar natuurlijk wel belangrijk om dat ook in oogschouw te nemen. Hè. Dus ik zeg wel, ik denk niet dat er de komende jaren zo heel snel mensen vervangen zullen worden door computers. Of door artificiële intelligentie. Maar ik denk wel dat mensen die verstand hebben of die een beetje kunnen werken met artificiële intelligentie, de mensen gaan vervangen die dat niet doen. Hè. Dus het is een verandering. Maar het is niet per se een massale ontslaggolf.
Tegelijkertijd zijn dit nog wel een beetje de voorbeelden, zeg maar, van ja, ik zou er geen gave film van kunnen maken, om maar even zo te zeggen.
Nee, maar dat is het.
En dat is een beetje het beeld dat je toch snel hebt bij AI. Ja. Ik verwacht toch minimaal, ik loop hier binnen en ik word begroet door een robotje en die weet al waar ik naartoe wil. Ja. Sterker nog, mijn koffie staat al klaar omdat hij aan mijn ogen heeft gezien, weet ik van wat voor dag het voor mij is.
Ja, dat is dus, daarom vind ik het zo belangrijk om over die laag risicotoepassingen te praten. Want dat is waar de samenleving echt door gaat veranderen. Dat is waar ook we als mensen met elkaar heel veel blijer van worden. En dat is ook waarvan wij vanuit mijn directie ook zeggen van nou, begin daar nu ook mee. Want die ethische vraagstukken komen vanzelf natuurlijk op je af. Dit is gewoon niet slim om te beginnen met hele spannende toepassingen. Hè? Met te zeggen van nou, we gaan een AI-model ontwerpen om de rechter te vervangen in de rechtszaal.
Ja.
Nou ja, het is misschien makkelijker om die rechter eerst maar eens een soort samenvattingstoel te geven om door die meters papier heen te gaan. En dat is allemaal saai, maar in dit geval vind ik saai ook wel fijn en prettig. En ik geloof ook dat daar de grote winst zit. De grote winst zit wat mij betreft niet in een soort van robots bouwen die de mens gaan vervangen of zo. Of die hele gekke voorspellingen of zo gaan doen. Ik heb daar heb ik ook wel mijn reserves bij. En tegelijkertijd zie je dus in die wat makkelijkere toepassingen gewoon heel veel kansen. En doordat we met elkaar te weinig hebben over eigenlijk de saaie dingen, komen we niet eigenlijk in die transformatie mee. En dat is eigenlijk niet zo goed voor Nederland.
AI is dus iets dat iedereen raakt. Tegelijkertijd kan de neiging zijn om het over te laten aan techneuten of aan bijvoorbeeld een directie AI. Hoe kunnen luisteraars zich nou het beste voorbereiden op een toekomst met AI?
Ja, je vraagt wel veel, voorspellingen van mij. Hè? En in dit werk heb ik wel geleerd er heel bescheiden mee te zijn. Want ik ben altijd heel sceptisch op mensen die mij komen voorspellen hoe de wereld er over een jaar uit zou moeten zien. Ik denk dat het voor eigenlijk iedereen, sowieso in een werkend leven, maar ook in een privésituatie, gewoon wel heel nuttig kan zijn om in ieder geval basale kennis te hebben van dit type tools. Door daar ook gewoon mee te gaan, zoals je ook een app installeert en uitprobeert, om te kijken wat kan dit voor mij betekenen. Omdat wat we nodig hebben is ook de dialoog tussen de mens en de techniek. Om te kunnen bekijken, zodat ieder voor zich ook kan bekijken, oké, maar ik heb hier dus in mijn werk wel een AI-probleem, wat ik misschien in de toekomst met technologie kan oplossen. Waardoor mijn werk beter en leuker wordt. En ik heb hier te maken met met geen AI-probleem. Of een AI-probleem waar heel veel ethische bezwaren aan kleven, moet ik misschien ook maar niet aan beginnen. Hè? Of moet ik op een andere manier naar gaan kijken, moet ik met name die dreiging heel erg gaan uitlichten.
Nu zitten we bij justitie en veiligheid. Dus ik automatisch kom je toch ook bij de andere kant van de samenleving. Zeg maar een beetje de donkere kant. Ik denk, daar moet je je ook mee bezighouden.
Ja, zeker. Ja,
de dreigingen die via AI kunnen komen.
Ja. Kijk, JNV wordt door alle vormen van technologie, maar dus ook artificiële intelligentie en al zijn vormen, altijd op drie manieren geraakt. Hè? Dus het wordt altijd geraakt in de vorm van onze eigen uitvoeringstoepassingen. Hè? We gebruiken zelf technologie. Het wordt altijd geraakt in de vorm van digitale veiligheid. Als kwaadwillende hè, de technologie gaan gebruiken om nare dingen mee te doen in een samenleving. Dus het gaat over digitale dreiging, het gaat over cybersecurity in nieuwe vormen. En we hebben het altijd over justitie, over rechtsbescherming. Dus het gaat ook altijd over hoe worden burgers nou op een negatieve manier geraakt. En hoe willen we die burgers beschermen tegen die negatieve impact van AI, bijvoorbeeld op hun grondrechten. Dat is ook waarom het zo leuk is om bij JNV te werken. Omdat we in onze uitvoering ook best wel spannende dingen kunnen maken. Die dus ook heel goed en ethisch verantwoord ontwikkeld moeten worden. Daar zijn we ook heel actief mee bezig om dat goed te krijgen en te houden. En tegelijkertijd moeten we die burger ook beschermen. En voor een deel dus ook tegen onszelf.
Wat me nou opvalt aan dit gesprek is hoe rustig en nuchter je eigenlijk over dat AI praat. Want dat is toch inderdaad als je erover leest en wij spreken op televisie daarover hoort praten, dan heb je het idee dit is iets wat van alle kanten komt en een enorme dynamiek.
Ja.
Terwijl je er eigenlijk over praat van, nou ja, dit is als het bijna een beetje op een positieve manier saai.
Ja, nou ja, nee, kijk, het gaat denk ik, een van onze rollen is, en ook dat staat in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Kijk, een van de belangrijkste dingen die we goed kunnen doen voor de samenleving is demystificatie. Door te vertellen waar het wel spannend is, maar ook te vertellen waar het niet spannend is. En helaas werkt natuurlijk de media zo dat we eigenlijk alleen die spannende dingen natuurlijk uitvergroot krijgen. Dat is ook de taak van de media, hè, om ervoor te zorgen dat wanneer het spannend wordt, dat de samenleving dat ook weet. Het negatieve bijeffect daarvan is dat iedereen denkt dat AI alleen maar eng is. En ja, er is heel veel enge AI. En we hebben ook verschrikkelijke voorbeelden in het buitenland gezien over hoe bevolkingsgroepen door AI worden geselecteerd op een verkeerde manier. En dat er ontzettend veel narigheid kan ontstaan. Dat is ook de reden waarom we in mijn team niet alleen het stimuleren van die toepassingen, maar ook het ethisch verantwoorde beleidsontwikkeling en implementatie daarvan echt combineren. Dus de helft van mijn week bestaat uit vertellen van we gaan daar en daar en daar gaan we eens wat dingen testen. En de andere helft bestaat uit mensen die naar me toe komen en zeggen, ik wil dit gaan testen. Ik zeg, misschien is dat niet zo'n goed idee. En dan geven we advies om echt naar een ander onderwerp te gaan zoeken. Hè, dus ik ben er rustig over. Ik denk ook dat het niet helpt als ik nu ga zeggen, de wereld vergaat. En ik geloof er zelf ook niet zo in.
Dit was de derde aflevering in de podcastserie Tech voor 12, waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende ambtelijke leidinggevenden over hoe zij nieuwe technologie inzetten op hun werkterrein. Tech voor 12 is gemaakt in opdracht van de JNV Academie en Directie X. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Wouter Donkers, plaatsvervangend directeur sanctie- en slachtofferbeleid en hoofdforensische zorg. Het gesprek zal gaan over de rol van beleid bij de inzet van nieuwe technologie. Tot de volgende keer.